Toen het idee om kunsttaal te maken ontstond, werd ik door een kunstenaar in mijn familie gewezen op Lise Sooren. Een boeiende vrouw, zo werd me verteld. Via Instagram zocht ik haar op en ik legde contact. Spannend was dat. Kunsttaal moest nog helemaal vorm krijgen. Het was nog geen vastomlijnd plan. Ik legde dus iets voor waarvan ik nog niet eens wist hoe het zou gaan uitpakken. Lise Sooren reageerde heel positief en we kregen vrijwel meteen een uitnodiging om haar in haar atelier in Breda te bezoeken. In haar kunstwerken spelen heel persoonlijke emoties letterlijk de hoofdrol. Luister in dit interview naar haar heldere verhaal met mooie anekdotes over waar ze is geboren in Niger en hoe ze hier in Nederland haar weg heeft gevonden.
We zijn nu op mijn atelier aan de Scheldestraat in Breda. Eigenlijk mijn eigen plekje hier. Ja, nu ben ik graag in mijn atelier. Lise Sooren is een pseudoniem, of Sooren. Het maakt mij echt niet uit hoe dat uitgesproken wordt. Het betekent eros en het gaat heel erg over die zelfliefde en over de liefde aan zich. En het stelt een vraag over of ik als individu belangrijk ben voor het werk en voor de bekendheid van het werk, of dat dat een waarde met zich meebrengt. En ik denk dat ik vanaf het begin af aan het een veilig gevoel gaf dat het niet mijn eigen naam was, want ik voelde me nog heel erg kwetsbaar erin. Inmiddels doe ik dat niet meer. En toch is het een mooi onderzoek of die naam belangrijk is voor het werk.
Jij hebt een kunstacademie gedaan?
Ja.
En waar?
In Breda, van 2007 tot 2011. Ik ben in 2011 afgestudeerd, ja.
En waarom had je daarvoor gekozen?
Omdat ik geen andere keuze voor mogelijk had gezien. Okay. Dat was echt, zeg maar, vanaf dat ik op de basisschool zat, het idee kunst tekenen of in ieder geval iets in die richting. Dat stond al echt meteen vast. Ik teken al sinds ik me kan herinneren. Alles wat in me opkomt. Eerst Disney-figuren en toen steeds meer andere dingen. Ja. Ja, dat is echt al zo lang. En ik heb toen op de middelbare school gezeten en toen deed ik HAVO. En dat heb ik niet gehaald, want het was gewoon, ik mocht niet meer tekenen. Ik moest een bepaald vakkenpakket kiezen wat mij niet lag. En daarbij moest ik kunst en tekenen en al die andere dingen laten vallen. En toen ging echt zo naar beneden qua cijfers, qua motivatie. Ik kon het prima qua niveau aan, maar ik mocht niet doen wat ik fijn vond. En toen hebben mijn ouders gezegd van, nou, ga dan maar naar het mbo. Ja, dat was een gouden uitkomst, want toen mocht ik naar het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Ja, dat was fantastisch, want daar mocht ik doen wat ik leuk vond.
Ja.
En daar vloog ik echt doorheen, die 4 jaar. En daarna heb ik alle kunstacademies in Nederland bezocht. En in Breda werd ik verliefd op de locatie. Dat ligt midden in de bossen. En dat, ja, dat was gewoon schitterend. En het ook wat rustiger aan hier als in Rotterdam. Ik ben opgegroeid in de buurt van Rotterdam, in mijn sluis. En dat, ja, dat is gewoon veel sneller en harder. En hier was het ineens, als ik aan de buschauffeur vroeg, waar moet ik uitstappen, dat hij antwoord gaf. In plaats van, zoek het zelf maar uit waar je eruit gaat, zeg maar.
Ja.
Dus dat, ja, dat was voor mij een enorme verademing. Dus ik ben hier op kamers gegaan. Ik kende helemaal niemand. En ik vond het heerlijk.
Ja.
Het eerste jaar vloog ik echt doorheen. En daarna werd het een stukje pittiger. En toen in het derde ben ik wel meer er tegenaan gelopen dat de academie wat meer structuur bood die ik niet goed kon plaatsen. Dus minder inderdaad aandacht voor de emotie die ik in mijn werk kwijt wilde. Of ja, echt mijn vrouwelijke kant en de emotieverwerking en het tekenen wat ik deed. En kleding maken, veel met textiel. En er werd veel op beschouwing en zulke soort dingen gericht. En daar kon ik gewoon minder mee. Dus
en hoe merkte je dat dan? Dat het niet meer aansloot wat ze
van je vroeger?
Het beschouwde. Ik heb er wel veel van geleerd. Dus echt het leren kijken zonder de emotie. Dus het heeft ook wel zijn goede effecten gehad. Maar ik heb bijvoorbeeld geen heel weinig vrouwelijke docenten als voorbeeld gehad. En vooral ook, er is altijd een soort onbewuste, moest er een soort keuze gemaakt worden. Of je kreeg geen kinderen en geen gezin. En dan ging je voor de carrière. Of je, ja, dat is echt een soort, het werd onuitgesproken toch wel van je verwacht. Of als je dan kinderen krijgt, in hoeverre gaat dat dan meespelen in je carrière? En loopt dat dan samen of niet? Kan dat dan? Maar er waren helemaal geen voorbeelden in.
Nee.
Er waren vooral mannelijke docenten. Niks ten nadele daarvan, maar daar herkende ik mezelf wel minder in.
Ja. Dus en waarom is die emotie zo belangrijk?
Ik ben geboren in Afrika, in Niger. En daar heeft het voor mij sowieso, en mijn gezin, tenminste mijn vader en mijn moeder zijn vrij emotioneel. Ik ben dat zelf ook enorm. En daar geborende zijn en de eerste 4 jaar van mijn leven opgegroeid, heeft het een soort verbinding gemaakt met mijn innerlijke zijn, dat het die emotie een enorme hoofdrol gespeeld heeft. En daar ben je afhankelijk van de groep en van het welzijn van de groep, dus ook van de empathie voor de ander en het zorgen voor de ander. En hier is dat veel meer individualistisch. Als je hier leert lopen als kind, krijg je applaus. En als je daar leert zorgen voor de ander, het is gewoon een hele andere cultuur.
Ja.
Dus dat, daarin speelt ook veel meer die emotie een rol, merkte ik. En wel dat het vanuit mijn jeugd niet enorm begrepen werd door mijn moeder. Dus het was wat moeilijker soms een communicatie vinden. Als kleuter was ik enorm emotioneel, kon ik echt in huilen uitbarsten. Ik heb nu een dochter die hetzelfde kan doen, dus je herkent het wel, zeg maar.
Leuk, ja.
Ja, maar dat het ineens soms zoveel kan zijn wat er op je afkomt, dat het eruit moet. En dat heeft al sinds kleins af aan een rol gespeeld.
Is dat ook wat je doet met het maken van je kunst? Het eigenlijk verwerken van alles wat binnenkomt en dan niet binnen verwerken, maar weer naar buiten?
Ja, het is enorm wat dat betreft verwerkend voor mij.
Ja.
Behalve dat is het ook wel een soort analyse die ik wil plegen. Dat ik het elke vezel wil begrijpen. Elk werk wat ik maak is een basis, een foto. En dat zijn foto's die gemaakt zijn op emotionele momenten. Of op soort momenten vlak na zo'n emotioneel moment. Dus dat ik net in huilen ben uitgebarsten. Of dat ik zo iets heftigs meegemaakt heb. Of boos ben. Of onwijs gelachen heb. En die momenten leg ik vast op foto's. En die blaas ik zeg maar op. Dus dat worden dan of wat kleinere of enorme tekeningen. Ik heb natuurlijk hele grote tekeningen van echt 4 meter hoog. En dan is het een soort opnieuw beleven van die emoties. Het is echt elk stukje willen analyseren en begrijpen. Het is echt een soort oprekken van dat moment.
En als je die emotie opnieuw beleeft door het maken van de kunst, beleef je hem ook weer opnieuw door het kijken daarna en na?
Nee, het is echt het maken van de tekening. Het is de potlood in een doek duwen, wat heel fysiek veel kracht kost. En dat stukje, zeg maar, dat is ook vaak die grote tekeningen moeten in 1 keer af. Daar kan geen week pauze tussen zitten. Dat is gewoon aan 1 stuk door die tekening maken. Als er te veel pauze tussen zit, dan raak ik dat momentum kwijt.
Ja.
Dus dan is het echt uren achter elkaar door. Dus het tekenen zelf is het herbeleven en daarna ben ik het kwijt.
Ja, en hoe is het dan als iemand anders het ziet? Was dat bijvoorbeeld bij de eerste keer dat je zo'n doek liet zien wat echt op deze manier gemaakt was? Hoe werkte dat?
Ja, die vraag krijg ik vaker. En het gekke is, dat was voor mij helemaal niet spannend. Ook niet gek. Maar gewoon, ik was die emotie kwijt. Dus daarna was het eigenlijk, zeg maar, aan de ander.
Ja.
Van, dit is wat ik had. Ik heb me geprobeerd te analyseren. Ik heb er alles aan gegeven wat ik had. En daar ben ik klaar.
Ja.
Dus het is voor mij een soort ook dat die emotie universeel is. Zo van, ik ben er nu klaar mee, nu is die van de ander. Kijk er maar naar, of niet, of irriteer je eraan, of val stil, of doe maar. Maar het zit allemaal in dat doek en daarna is het soort met los.
Ja.
Dus dat vind ik ook wel mooi dat voor mij een soort teruggeven is. Dat het,
ja, zo zie ik het haast ook voor me, hoe dat proces dan werkt. Is er een heleboel dingen van buitenaf, dan gebeurt er van binnen van alles, maar moet het weer vrijgemaakt worden of zo.
Ja.
En dan,
ja. En voor mij is dat heel fysiek met mijn lijf en met mijn emotie in het gezicht. Dat is een van de redenen waarom mijn haar er dan af is, omdat er dan geen afleiding meer is, want ik was op een gegeven moment langer bezig met dat haar tekenen als dat ik met de emotie bezig was. Dus maar dat kan ik, dat is iets wat ik van mezelf kan vragen. Je kan dat wel vragen, zou je haar eraf willen scheren, want ik wil je tekenen zonder. Maar dat is nog, dan ga je echt een relatie aan met een ander. Terwijl met mezelf is dat gewoon een soort, was dat een logisch gevolg van wat nodig was om op zoek te gaan naar die pure emotie in het gezicht of in het lijf of. En dat, toen dat eraf was, gaf dat voor mij ook heel veel vrijheid. Omdat het dan veel meer over die ogen en over de expressie in het gezicht kon gaan.
Ja.
Dus dat het echt een soort. Ik kon dat veel beter analyseren op dat moment ook. Als dat het met haar was. En toch een soort identiteit al aannam. Hoe meer je daarvan weghaalt, hoe meer het over. Niet alleen maar over de buitenkant gaat gaan, maar ook wel wat erachter zit.
Ja, hoe dus zichtbaarder dat ook is.
Ja, ja.
En het dient dan het hogere doel, hè?
Ja.
Zo is het eigenlijk dan, ja. Dat begrijp ik wel, ja.
Ja, het is voor mij echt een manier om zoveel mogelijk weg te halen en inderdaad verder te gaan als dat het alleen mijn emotie is. Zo min mogelijk een vorm van identiteit door middel van make-up of haar of.
Ja.
Dat zoveel mogelijk weg te laten. En ik kan nooit de ander zijn, maar ik kan wel een poging wagen om zoveel mogelijk van mezelf te analyseren.
Ja.
En dat op die manier terug te geven. En dat is voor mij echt iets wat dan terugslaat op waar ik geboren ben. Is dat het een universele emotie is. Dat je dat deelt met de ander, ook al kijk je misschien op een ander stukje. Dus die fragmentatie van dat wat het werkelijk is, een poging doen om dat te achterhalen. Dat is ook waarom die tekeningen denk nu gefragmenteerd worden. Dus echt een soort doeken los zijn. Dus dat het ook verschillende punten heeft vanaf waar je kijkt. En tegelijkertijd is het één ding. Dat is een soort werkelijkheid waar ik naar op zoek ben. Maar waarschijnlijk nooit helemaal achter kom, maar dat. Komt een uur poging om dat in ieder geval te proberen.
Ja. Dat is denk ik ook heel mooi als je dat soort pogingen waagt. Want niet iedereen kan zo'n innerlijk gebeuren eigenlijk zo fysiek helder maken. Dus als mensen daarnaar kijken, kunnen ze natuurlijk wel herkennen hoe die emotie in elkaar zit. Want die emoties hebben we allemaal. Maar wij zouden nooit datzelfde pad kunnen lopen, want wij zien dat pad dan niet. Ja, want dat zie jij.
Ja.
En juist doordat je het wil laten zien aan de anderen die het niet, of in ieder geval de weg ernaartoe of de weg die je gelopen bent, maar die dat niet zelf op die manier kunnen uiten, maar wel nodig hebben om iets met die emotie te doen. Dat is natuurlijk wel echt een toegevoegde waarde. En denk jij dat het in kunst gemaakt door vrouwen vaker over de emotie gaat dan kunst gemaakt door mannen?
Nee. Een vrouw heeft andere hormonen als de man. Dat is gewoon ook een enorme rol speelt.
Uh-huh.
En ik heb dat eigenlijk altijd eens gezien als iets zwaks, maar dat. Het is eigenlijk heel raar dat zwak is, want het heeft een enorme, gewoon een andere kijk. Het is niet zozeer een vergelijking tussen dat wat meer waarde heeft of minder. Kijk, het is wel ook een soort omarmen van die emotie en het omarmen van die kwetsbaarheid die daarin zit. Want het is een soort kwetsbaarheid die erin zit.
Ja.
Ik las er eerst een stukje over. Dat het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke kunst is dat En dat herken ik wel, is dat het jezelf op het spel zet. En gewoon zonder pretentie of zonder laagje eroverheen alles geven wat je hebt. Dat herken ik wel. Ik wil ook gewoon alles laten zien. Het maakt mij niet uit, zeg maar, of ik naakt te zien ben of dat het pijnlijk is of kwetsbaar is. Of dat het foto's zijn van hele emotionele momenten. Of ja, dat... Natuurlijk zit er dat laagje over van het tekenen, maar dat is een soort verwerking ook voor mezelf. Maar het is wel zoveel mogelijk teruggeven van die emotie, zonder daar enige vorm van pretentie overheen te zetten. Ja. En ik denk dat daar wel een verschil zit, dat die kwetsbaarheid veel meer bij vrouwelijke kunstenaars zichtbaar kan zijn.
Ja, ik vind het wel grappig dat je zei, eerst vond ik het zwak. Want zwak is eigenlijk ook zo'nzelfde soort categorisering van, ja. Oh, we hebben mannen en we hebben vrouwen en dan hebben we sterk en zwak. En we hebben allerlei labels aan de dingen gehangen die dingen minder laten zijn wat ze gewoon zijn, zonder te zeggen... Oh ja, dat categoriseren we daar, want dat vinden we dan handiger om mee om te gaan of iets
dergelijks. Ja, er zit ook zo'n soort automatische tweedeling in, man, vrouw, weet je. Terwijl, dat is ook, ik ben heel groot en best wel breed, ik ben ook sterk. En dat is niet specifiek meteen vrouwelijk en dat is toch ook wel iets wat bij mij hoort. Dus het is... Heel erg ook gewoon het mens zijn en alles wat daarbij komt kijken.
Ja.
Zonder meteen die tweedeling te maken. Gewoon, dit is wie ik ben. En dat laat ik zien. Daar heb ik het mee te doen, maar daar heb jij het ook mee te doen, zeg maar. Dit is wat je van mij krijgt. En dat is alles wat ik naar mezelf kan doen, maar ook wat voor mij onoverkomelijk is waarom ik de tekeningen maak. Dat is gewoon iets wat ik vind dat er moet zijn. Dat ik mis in wat ik tot nu toe gezien heb en wat ik gewoon weg kwijt moet. Ik kan het niet tegenhouden. Ik heb het wel geprobeerd. Ik ben na 2011 gestopt met kunst maken en ik heb 4 jaar geen potlood aangeraakt. Ik heb geen werk gemaakt. Niet dat het hier in mijn hoofd ophield, maar het was wel dat ik het moeilijk vond om met die wereld om te gaan. En moeilijk vond om in de kunstwereld een positie in te nemen of een plek te vinden. En ook heel erg bezig met wat de ander daar dan van dacht. En het al kapot beredeneren voordat het überhaupt een werk kon zijn, zeg maar. Dus, en daarin ook heel erg de relevantie. Is het wel relevant wat ik maak? Terwijl, eigenlijk is dat niet eens een vraag. Het maakt niet uit of het relevant is wat je maakt. Ik vind dat het er moet zijn. Het meer is eigenlijk niet nodig.
Ja.
En ik zat in 2017... echt heel diep in de put. Ze had allemaal oorzaken. En uiteindelijk is dit, zeg maar, dan wat voor mij de redding is. Gewoon doen wat ik vind dat nodig is.
Ja, dus en dan zie je dat het vanzelf dus een heleboel toevoegt.
Ja.
Omdat dat wat jij al was van tevoren, dat was er nog niet. En dat maak jij natuurlijk en dat geef je dan aan ons allemaal.
Ja.
En dat vind ik wel mooi. Ik vond het wel grappig toen ik bezig was met dit idee bedenken. Toen dacht ik, want ik ben helemaal geen feminist. Dat zeg ik altijd ook. Want ik wil af van zwart-wit, man-vrouw. En dit voldoet hier aan. Of ik heb bijvoorbeeld dan een beetje een stoere dochter. En dan kreeg ik best vaak terug van mensen van... Goh, jij bent echt zo'n meisje-meisje, zo'n vrouw-vrouw. Oké, dus zo gecategoriseerd. Klaarblijkelijk voldoe ik aan het juiste beeld.
Ja.
En zij zat in bomen te klimmen en zo. En die ging hiken en die hield niet van rokken. Die wou een broek. En, gewoon echt een stoere meid. Maar ik heb nooit gedacht, goh, laat ik er eens een meisje van maken. Zoals... Hey, ik dacht altijd, nee man, dit is er nog niet, deze. Dus deze die moet zo de wereld in. En toen ik dit ging doen, toen dacht ik, ik ga nu iets op de kaart zetten. Waar ik zelf eigenlijk mee worstel. Van, wil ik nu echt gaan zeggen, kunst gemaakt door vrouwen. Hè, dat moet op de kaart en dat moet op de barricade of zo. Want we krijgen te weinig. En toen dacht ik, nee, ik wil eigenlijk alleen maar laten zien wat er is. En wat we missen als we het niet... als we het niet de ruimte geven. Ja. Dat is het meer.
Ja.
Dus het is niet zozeer vanuit een soort feministisch oogpunt of zo. Maar wel dat ik denk, als we allemaal wat meer ruimte kunnen innemen en kunnen geven of in het midden leggen wat is, dan hoeven we ook ons niet zo druk te maken over, op de academie willen ze dat zien, of in deze wereld willen ze dat zien, of in deze cultuur.
Dan gaat het heel erg over die categorisering. En dat is juist iets wat er van mij af mag. Dus afgezien of ik vrouwelijk ben of mannelijk ben, of wat we hier om ons heen hebben, zeg maar, dat het gewoon mensen mogen zijn. Dat is, voor mij zou dat het mooiste zijn. En ja, ergens strookt dat dan tegen met dat ik meedoe aan The Future is Female, omdat het dan heel erg over dat vrouwelijke. En tegelijkertijd is het nog steeds nodig, blijkbaar, om dat te zeggen. Want de verdeling is nog steeds zo ongelijkwaardig.
Ja.
Terwijl dat zou niet hoeven. Want er zijn gewoon ook toen de tijd al gelijkwaardige evenbeelden geweest. Alleen ze zijn altijd van een bepaalde groep mensen aangekocht. En gelukkig gaan nu veel musea daar opnieuw naar kijken. Is dat ze zelfs in het verleden kijken naar, oké, wat hebben we toen gemist? En laten we dat nu alsnog aankopen. Om in ieder geval een breder beeld te kunnen laten zien. En dat is al een goed ding.
Ja.
Dus dat je afkomt van één gender en één specifiek plaatje.
Ja. Maar ook misschien wel één idee over wat is kunst.
Ja, zeker. Ja. Ja. En dat, ja. En voor mij inderdaad, dat ik dus nu leer dat die emotie een enorme kracht is. En die kwetsbaarheid enorm fijn is. Om, voor mij in ieder geval steeds fijner om te hebben. Terwijl ik daar echt enorm mee gevochten heb. Maar dat het ook dat kan zijn. En natuurlijk heb je enorme kunst die echt alleen maar op verwerking zit. Ik heb een boek gemaakt in Amsterdam in een psychiatrische kliniek. En dat gaat heel erg over verwerking en dingen maken. En dat heeft een waarde. En wat is dan het verschil tussen dat en wat ik doe, zeg maar. Dus dat er ook een soort conflict voor mij kwam in hoeverre vind ik dan dat voor mij ook in een museum moet, of wat is daar dan het verschil tussen? En ik denk dat dat ook een stukje is dat je na kan denken over wie kijkt er naar en hoe positioneer ik me. En dat het niet blijft op alleen maar een stukje ik verwerk mijn eigen emotie en daarna is het klaar. Nee, het is ook een soort, hoe ga ik dan vervolgens om met die buitenwereld?
Ja.
Dat wat ik in 2011 dacht, daar wil ik niet bij horen.
Ja.
Nu verhoud ik me op mijn manier met die hele kunstwereld. En ja, dan blijkt daar toch ook nog verschillende plekjes in te zijn waar ik gewoon ook mijn eigen plek in kan vinden.
Pas, ja.
Ja.
Hey, en je vertelde net iets over The Future is Female. Wat is dat precies?
Het is een tentoonstelling in het Coda Museum in Apeldoorn.
Ja.
Die is in maart opengegaan. Dus door Francis Boeske en Twan Jansen opgezet. Dat is eigenlijk een concept. Ze hebben hem eerst ook een keer in Den Haag gedaan. En het gaat over de vrouwelijke maker in de kunst. En er zijn daar 40 vrouwelijke makers te zien. En daar hangt ook een enorm werk van mij in. Maar dat is natuurlijk ontzettend gaaf om dat te zien. Ja. En het gaf voor mij ook de variatie in de makers weer. En het zijn niet de enige namen, maar het zijn wel echt enorme, voor mij soms echt voorbeelden. En het geeft me ook een soort perspectief in de kunstwereld. Dat er ook die vrouwelijke maker ook gewoon aanwezig is.
En ja.
Dat was daar even een soort gecentreerd een keer neergezet.
Ja, en ook dat de vrouwelijke maker dus niet dezelfde kunst maakt.
Nee.
Iedereen maakt weer van alles natuurlijk.
Ja.
Juist omdat het dus allemaal mensen zijn.
Ja.
Ja, leuk. En die tentoonstelling, moest die nog dicht met corona?
Ja. Die is een tijdje dicht geweest.
Open?
Ja, hij is 3 maanden verlengd. Dus dat is echt ook heel tof. Ja. Tot 13 september uit mijn hoofd, dat die duurt nu. Dus gelukkig.
Ja, inderdaad. En hoe vaak exposeer je? Is dat...
Dat weet ik niet. Met enige regelmaat. Ja.
Dus dat is wel iets. En is dat dan ook in verschillende musea?
Nou, Coda is een van de eerste grotere musea waar ik dan exposeer. Ik heb er eentje gehad, tenminste een groepsexpositie in het Stedenmuseum in Breda. En ook wel gewoon van die pop-up dingen waar ik aan meedoe. En Art Blaakhuis was begin dit jaar er nog eentje. Tijdens Art Rotterdam had een groep kunstenaars daar een soort expositie georganiseerd. Ja. Zulke soort dingen doe ik ook mee. En eind dit jaar komt er een tentoonstelling in het TAC. Dus Temporary Art Center in Eindhoven. Ja, dus dat is ook een leuk vooruitzicht. Ja.
En is dat dan al bestaand werk? Of ga je dan nog nadenken over wat...
Nee, dat wordt nieuw werk. Dus dat is weer... Ja.
Spannend ja. dan ook.
Ja, want dat is... omdat het eigenlijk het werk heel erg die relatie aangaat, ook met mijn geboorteland, terwijl ik daar geen fysieke herinneringen aan heb, is ja, in november wil ik daar dus een soort opnieuw naar kijken.
Ja.
En wil ik kijken in wat er van mijn werk overblijft als er geen portret in zit. Dus ja. Ja.
Oeh, ja, dat een is... mooi experiment.
Super spannend.
Ja, ik kan me voorstellen.
Maar ik denk ook wel dat dat voor mij, omdat het zo'n enorme uitdaging is en totaal... helemaal dat lijfelijke zal er niet uitgaan. Het werk wat nu in het Coda Museum hangt, heet landschappelijk zelfportret. Omdat het voor mij ook op die manier functioneert. Het is bijna een soort theaterdoeken waar je doorheen kan lopen. En die verbinding, dat het een soort theater vormt. Een plek waar je eigenlijk bijna een soort iets op gaat voelen. En dat die emotie daar een plek krijgt. Dus wat blijft er dan over... van datzelfde, van die emotie op het moment dat je het portret eruit haalt.
En waarom wil je dat? Of is dat, was dat ik, een vraag? Of?
Ja, ik denk omdat ik me heel erg interesseer in wat die emotie dan precies is. En waarom dat er voor mij dan per se in dat portret zit nu.
Ja.
En waarom ik daar, natuurlijk is een soort van zelfsprekendheid dat het emotie in de ogen en in het gezicht zit, maar het zit in zoveel meer.
Ja.
Voor mij zit het in de verbinding met mijn geboorteland en ondanks dat ik daar geen fysieke herinneringen aan heb, zit het wel in mij. Zit het in dingen die ik zie. Zit het in geuren die ik ruik. En daar zit zoveel emotie ook al in.
Ja.
Dus ja, wat blijft er dan over van mijn werk?
Ja.
Als daar dat gezicht met die ogen dan uitgaat. Dus,
ik kan dus je wil eigenlijk nog dichter bij de essentie van emotie terechtkomen.
Ja.
En ook wij herinneren ons dingen op allerlei manieren. En heel vaak zijn die dingen niet per se fysiek.
Nee.
Dus dan ruik ik iets en dan ben ik opeens weer in de keuken van mijn oma. Terwijl ik absoluut niet meer precies weet hoe dat ding eruit zag.
Nee.
En dat is eigenlijk ook zo krachtig.
Ja.
Want het kan natuurlijk ook andersom werken, als je iets afschuwelijks meemaakt. En dan
ja, dat triggert dat ook bepaalde emoties. En een van de dingen inderdaad, ik heb met Piffin een duo tentoonstelling gedaan. En dat ging inderdaad al over dat landschap. En daar maakten we een duin van gemaakt Sahara-zand. En die kleur was uit mijn herinnering. En die, en deels was dat ook omdat je het nog eens maakt. We kleurden het zand. Het is niet eens echt Sahara-zand. Dus we kleurden het. Een soort poging om daar dan maar een grip op te krijgen.
Ja.
En er was een zuster op bezoek die daar dus al zo lang woont als dat ik oud ben. Die woonde er ook toen ik daar geboren werd. En die kwam en die zei ze, ja, het is echt spot on. Het is echt precies de kleur die bij jou, waar je... In de stad waar je geboren bent, is het die kleur. Dus dat was ook een soort gekke verbinding. En ook om haar überhaupt al te zien als persoon.
Ja.
Omdat het een soort verbinding opleverde met waar ik dan vandaan kom. Terwijl, wat weet ik daar nou van? Ik heb er foto's en dia's van, maar dat is het dan ook.
Ben je ooit teruggegaan?
Nee, het
en
is onveilig.
En zou dat ook, stel je voor dat je terug zou gaan, zou dat iets verpesten?
Misschien wel, ja. Misschien wel. Het is gewoon een soort illusie geworden. Dat zou heel goed kunnen, dat het iets verpest. Ja.
Omdat je, als je dan daar komt, kan ik me zo voorstellen, zie je het fysieke vooral. Terwijl nu heb je de hele wereld eromheen eigenlijk vormgegeven door...
Ja, het kan heel goed zijn dat dan een soort desillusie gaat worden. Ik vraag me ook af of het ooit gaat gebeuren. Ik zou het heel graag een keer willen. Maar het is onveilig.
Ja.
Met Boko Haram en ISIS. Ja. En, dus dat gaat om nu. Ik ben één keer wel terug geweest naar Afrika als continent. En toen naar Tanzania. Dus een totaal ander...
Een hele andere kant.
Een hele andere kant als Niger natuurlijk is. Dus het is echt totaal verschillend. Maar wel... het gaf wel een bepaald gevoel. Ondanks dat het heel anders was. Dat was ook wel... Het deed wel wat om daar dan te kunnen zijn. Dus dat is wel... Ja. Ik heb geen idee. Ik heb er ook weinig woorden voor, merk ik nu.
Ja. Nee, inderdaad. Ja. Ja, ik probeerde me daar een beetje in te leven. Ik dacht, ja, het zou kunnen.
Ja.
Dat die wereld juist heel groot is omdat je er vandaan bent. Dat je de meegenomen wereld is groot geworden.
Ja, het is eigenlijk meer de herinnering en het gevoel daarbij als dat het een fysiek, concreet land is.
Ja,
of een ding waar je naar terug kan.
Ja.
Ja. En dat is eigenlijk, geldt dat hetzelfde voor emotie. Het is iets wat je opslaat in je zijn. En dat is wat het is. Maar wat het voor jou vooral is.
Ja.
Maar wat dus ook voor mijn gevoel ook het voor een ander kan zijn. Dat is iets wat je kan delen. En dat delen zijn we, heb ik het idee, minder gewend geraakt. Dat is iets, kan iets ongemakkelijks zijn.
Ja.
En het is ook, soms zelfs een reactie op mijn werk. Dit is te confronterend.
Ja.
Ik zou dit niet in huis willen. Maar dat is ook niet iets wat van mij hoeft.
Nee.
Het is juist die confrontatie die het doet. En bij sommigen roept dat iets heel prettigs op. Iets oh, kan het kwijt. En bij anderen is het, dit is te heftig.
Ja. De afstand kan ook te groot zijn. Als mensen een soort ravijn voor zich zien. Omdat ze, dan kijken ze opeens daar even in. Omdat ze jouw werk... zien en dat natuurlijk dan iets raakt in hen, dan is het te confronterend, dan is het bijna, voelt het bijna levensgevaarlijk. Maar ja, dan kunnen ze, en dat is natuurlijk het mooie van kunst, je kunt ook zeggen, ik loop nu even weg.
Ja.
En je hoeft er niet mee rond te blijven lopen, je kunt er even van weglopen en je hebt gezien, je hebt nu in ieder geval gezien dat er dus iets ligt waar je misschien iets mee kunt doen.
Ja. Toevallig had ik pas iemand inderdaad op atelierbezoek die precies datgene zei, dat ze mijn werk gezien had een jaar daarvoor en dat het heel erg confronteerde en dat ze dacht, ja, ik vind het echt helemaal niet leuk wat hier nu bij mij gebeurt en toch trekt het me aan en pas een jaar daarna kwam ze daarmee bij mij, dat ze zei, dat is wat het toen met mij deed.
Ja.
En ik dacht, ja, dat is wel specifiek datgene waarvan ik denk, dat is hoop, dat hoop ik erin te stoppen. Maar of dat ook overkomt, dat is wel mooi om dat dan een keer terug te gaan.
Je weet nooit aan wie je vertelt.
Nee.
Sommige schrijvers zeggen dat ook, hè? Zoals Isabella Allende, die schrijft altijd haar boek. En dan zegt ze, ik weet nooit voor wie ik het geschreven heb.
Nee.
En ik vind het altijd een krachtige zin, want dat weet je dus niet. En daarom eigenlijk is het ook mooi om dat niet in te vullen. Want dan komt er zo iemand voorbij en je kan zonder... af te doen naar jezelf, of juist helemaal niet, door juist door jezelf te zijn, kan je zoiets toevoegen aan iemands leven.
Ja, en dat is wat je inderdaad net ook vertelde, is dat het zijn van jezelf, en voor mij horen daar alles bij wat ik heb aan emoties, dat het op die manier dan toch, alsof, als ik maar blijf vertellen vanuit mij, en van wat ik heb, dat het dan toch op een bepaalde manier die connectie maakt.
Ja.
En die connectie is zo ontzettend waardevol. Op welk moment en hoe klein of hoe vluchtig dat ook gebeurt.
Ja.
Dat is iets waar je volgens mij... waar je de wereld mee kan verlichten.
Ja.
Een beetje een groot woord. Maar dat is in ieder geval wel... Die connectie maak je vanuit iets moois.
Ja.
En dat kan ook inderdaad irritatie oproepen of... Maar dat is ook oké.
Maar dat kan ook verlichting zijn.
Ja.
Dat we wel wezen.
Ja. De emotie moet er ook uit.
Ja, ja. Precies.
Ja.
En kan je je ooit nog een leven voorstellen zonder dat je kunst maakt?
Nee.
Nee.
Nee. Nee. Soms als ik niet lekker in mijn vel zit, dan zeg ik wel eens, ik stop er wel mee. Het heeft allemaal geen zin. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Maar ik denk niet dat ik meer ooit zal stoppen. Nee.
Was het noodzakelijk voor jouw ontwikkeling om die periode dat je even geen kunst maakte, om die zo door te leven?
Ja, ik denk ik sluit ook niet uit dat dat ooit weer een periode gaat zijn. Maar nu weet ik dat dat een periode is die daarbij hoort. Dat dat een andere vorm van verdieping is of van onderzoeken.
Ja.
Dat niet alleen het fysiek iets maken betekent dat je kunstenaar bent. Of dat je een maker van kunst bent. En dat, dat ook het ontwikkelen in je hoofd of je verdiepen in onderwerpen net zo'n groot onderdeel ervan is.
Ja.
En ik merk wel, ik had dat na de academie, is dus een soort momentum wat je dan gepresenteerd krijgt. Je eindexamen, expositie, en dat mensen daar je kunnen zien of je kunnen spotten. En het aan, ja, op gang brengen van een soort van carrière. Dat voelde wel in het begin als een soort van falen, dat ik dat momentum niet gepakt heb. Terwijl ik was daar helemaal niet klaar voor. Ik kon in geen enkele opzicht dat momentum pakken. Want ik was daar niet toe in staat. En dan heb je dus ook gewoon de mogelijkheid om dat later te kunnen creëren.
Ja.
En dat daaruit blijkt voor mezelf ook dat het onlosmakelijk met mij verbonden is dat ik kunst maak. En hoe dan ook komt dat wel in die wereld.
Ja.
Dat zien we daarna wel weer.
Mooi.
Dat heeft wel gekost hoor. Ik vertel het heel mooi nu. Maar soms geloof ik dat zelf ook nog niet. Dus dat, ja. Maar we hebben allemaal die momenten van twijfel.
Ja, is dat niet ook onlosmakelijk verbonden met dat je echt je eigen pad wil volgen?
Ja.
Ik denk hoe vaak ik zelf, en dan heb ik dus een heel ander beroep, maar hoe vaak ik zelf wel niet worstel met allerlei dingen en ook af en toe ook van buiten wel die bevestiging.
Ja.
En dat ik weer hoor en dat ik dan denk, oh ja, by the way, ik moet inderdaad op die plek blijven, want dit is precies wat ik aan het bieden ben.
Ja.
En dit is er nog niet, want dit ben ik.
Ja.
Ik was er nog niet hiervoor. En ik denk juist dat het belangrijk is als we niet gewoon alleen maar een taak uitvoeren, zoals heel veel mensen hun werk doen, maar echt iets van onszelf erin willen leggen, dan krijgt het opeens een ander andere vaart ook.
Ja.
En soms kabbelt het dan ook even, omdat je zelf ernaast moet lopen. En dat is natuurlijk niet het carrièrepad wat wij ons allemaal voor hebben, wat dan allemaal aan ons is voorgelegd. Van, we beoordelen hierop,
ja.
Dit zijn de vaardigheden die je moet kunnen.
Ja.
Die beoordelingslijsten, ja, die hebben wij zo samengesteld.
Ja.
Nou, dat hoeft helemaal niet de waarde te bevatten die dan belangrijk zijn voor degene die echt zijn eigen pad wil volgen. Dus die worsteling heeft ook te maken met hoe wij, hoe we misschien ook wel geschoold worden met alle goede bedoelingen.
Ja, ja, nou ja, ik doe me altijd denken als zoiets verteld wordt inderdaad, dat er ook een vliegtuigstoel ontworpen is voor de algemene, ja, de gemiddelde piloot. En niemand van de piloten zat lekker in die stoel.
Ja, die dus dat, de gemiddelde bestaat niet.
Precies, ja. Dat is dus echt, dat vond ik zo'n mooi voorbeeld daaraan. Dat gemiddelde is er niet. En tegelijkertijd hebben we allemaal zoveel dingen gemeen. Maar die zijn, die ontstaan op momenten van verbinding. Die kun je niet samenvatten in die lijstjes en afchecken. Maar die, ja, ze zijn er wel hoor, die gemiddelde, tuurlijk.
Ja.
En we kunnen er van alles mee berekenen en verbeteren. En ga er vooral mee door. Maar op het moment dat je iemand voor je hebt, moet je ze allemaal weer weggooien. Want dan gaat het over iets heel anders. En misschien is dat juist wel wat de laatste tijd natuurlijk veel meer opvalt. Dit, het samen zijn en het kunnen zien en ervaren en verbinding kunnen maken. Dat het door een scherm of door de afstand of door ineens zoveel waardevoller is.
Ja.
Dat we dat meer kunnen erkennen. Ik hoop het.
Ja.
We zullen het zien.
Ik ben ook benieuwd. Nou, ik vind de tijd sowieso wel wat veranderd. Als ik ben nu 47, dus toen ik jong was, ja, als ik iets ging zeggen en ik zei zulke dingen, want iets zit als het al in je, dan zei ik zulke dingen en dan zat een hele klas me natuurlijk gewoon glazig aan te kijken. Wat zeg je nou toch allemaal, joh?
Ja, precies.
En dus, maar dat is nu, dat verandert ook, omdat je op een gegeven moment ook die mensen, nou, misschien aantrekt of iets vertelt voor mensen die graag willen luisteren.
Ja.
En ook iets terug kunnen geven waar ik weer naar kan luisteren. Dus dat is veel meer een wisselwerking geworden. En in plaats van de ongelofelijke eenzaamheid die natuurlijk ook hoort bij het hebben van een ander soort innerlijk leven dan wat je voorgespiegeld wordt wat die anderen hebben.
Ja.
Want ik vraag me af of die anderen niet ook een rijk innerlijk leven hebben.
Waarschijnlijk
wel. Dat ontdek je dan later pas. En wat alle verschillende mogelijkheden zijn om daarmee te spelen.
Ja, ja. En dat je daar met ieder aan zich weer een connectie kan vinden.
Ja.
Misschien op een totaal ander vlak.
Ja. Ja.
Maar die zijn er wel degelijk.
Hey, en wat zou de belangrijkste boodschap zijn voor nu? Ligt dat dan daarin? Van dat we eigenlijk meer bij onszelf zouden moeten nagaan. Wat is onze werkelijke essentie? En hoe zouden we zo ons leven kunnen invullen?
Nou ja, ik denk vooral dat het gewoon... en dat is eigenlijk, wordt natuurlijk gelukkig al wel vaker gezegd, dat die kwetsbaarheid of die momenten van emotie, dat die, hoe kut je je ook voelt, er zit een waarde in. En daar verval ik altijd standaard in clichés. Want als het niet heel kut met je gaat, kan je dat tegenovergestelde ook niet op die manier ervaren en waarderen. Maar het kutte is dus net zo waardevol.
Ja.
En dat is nog steeds iets wat gelukkig steeds minder, maar ook wel moeilijk te tonen is aan de ander. We kunnen het al wel meer beschouwen, maar het letterlijk dat momentum delen met de ander is nog echt iets heel moeilijks.
Ja.
Dus op het moment dat je huilt, hoe gaat de ander daarmee om?
Ja.
En hoe kan je er zijn zonder... dat je de ander de ruimte wegneemt om de emotie te uiten. En je ziet op social media gelukkig wel steeds meer ook de minder leuke kant. En dat mensen ook echt wel dingen durven te delen die minder prettig zijn. En toch blijft het een soort, ik vertel erover.
Ja.
En niet het momentum zelf. En ik denk dat op het moment dat we die... stukjes ook steeds meer de verbinding op durven zoeken. Ja, dat is iets heel moois. En ik denk dat je daar ook de ander echt kan herkennen in wie die is. Zonder dat je daar wat aan op wil poetsen of tussen de lijntjes wil laten kleuren. Want misschien zijn er gewoon geen lijnen. En kunnen we kleuren. Nou, wat is leuker als dat?
Eens. Ja. Hey, dankjewel.
Graag gedaan.
Voor al je openhartigheid. En dat we hier mochten komen natuurlijk.
Ja,
dat is super fijn. Ik zal het nog heel vaak processen. En heel veel succes. En ik denk dat ik wel ga kijken even in Apeldoorn.
Ja,
ja. Gaan doen. Lang gewoond daar, dus...
Echt? Serieus. Oh, dan is het helemaal waar.
Ja, dus ik dacht, oh ja, dat is wel leuk. Dan kan ik even...
Ja,
het is... langzamerhand open gaan.
Ik vind het wel een mooie tentoonstelling worden, ja. Het is echt... Ja. Francis Boeske heeft het echt wel op een manier ingericht... dat juist elke aspecten daarvan naar voren komen. Zonder hiërarchie en zonder... oordeel.
Eigenlijk mijn beschrijving zijn van vrouwelijk, dat er geen hiërarchie is. En jij komt natuurlijk, je bent geboren in een West-Afrikaanse samenleving en daar heb je dat natuurlijk. En daar kan je 100.000 dingen van vinden over de haremcultuur enzovoort. Maar wat ik heb gezien, ik heb zelf gereisd in Sierra Leone, ik heb ook een project gehad daar. En wat ik daar heb gezien in de gemeenschap van vrouwen, natuurlijk ook allemaal kiften en weet ik wat allemaal dingen. Maar ook andere dingen die ik heel treffend vond, namelijk, wat kan jij goed? En dan zei een, ik kan goed de jurken maken of zo. En dat was dan de jurkenmaker van de groep. Of, wat kan jij goed? En die wist dan wat van tomaten verbouwen, dus die ging daar iets in doen. En dat is eigenlijk eenvoudig het principe van, je deelt een huishouden, al die vrouwen bij elkaar. Niemand ging kijken eigenlijk wie is de baas, dat deed die man. Die man ging zeggen, dit is mijn eerste en dat is mijn tweede. En dan krijg je allerlei extra namen om dat altijd maar te categoriseren.
Ja.
Maar de kinderen die daar opgroeiden, die hadden gewoon 40 moeders. Hoe geweldig is dat? Ja. Er is dan altijd één beschikbaar.
Ja.
Dus ik dacht, ja... Het is eigenlijk iets heel moois. Ik kwam zo terug hier in Nederland en ik vertelde daarover. En iedereen zei, nou ja, je wou toch niet zeggen dat jij in een harem kon leven? En toen dacht ik, nou, toen ik dat zo zag, dacht ik, ja, zou ik best kunnen, ja. Want ja, dat hele principe is zo.
Het hele, ja, en dat is precies dat deel wat ik als kind natuurlijk meegekregen heb.
Ja, precies.
Dat is van, ja, van 0 tot 4 krijg je precies dat deel mee wat er aan voordelen in zo'n soort structuur zitten. Is het echt opvoeden met een groep. Ik was daar ook altijd kwijt als kind. Ik zat altijd tussen die groep kinderen. En dat was voor mij ideaal. Want je was altijd iemand waarmee je dan een connectie kon maken. Je was daar niet afhankelijk van alleen je eigen zijn. Maar je was altijd met een ander.
Ja.
En dat is iets heel moois. Maar er zitten ook hele gekke kanten aan die inderdaad...
Absoluut. Daar ben ik niet blind voor.
Nee, ik ook niet. Maar dat is niet het deel wat ik als kind daar meegekregen heb. Dat was een heel ander deel. En dat is iets wat mij enorm getekend heeft. En daarna krijg je natuurlijk een hele westerse cultuur daaroverheen. Dus die mix zit daar enorm. Blijkbaar nog steeds.
Blijkbaar. En dat je daartussen verbinding kan leggen is ook mooi om als basis te hebben.
Ja.
Het is niet van, oh, ik heb het woord ergens gehoord en nu ga ik dat proberen. Maar juist omdat je die grote concepten eigenlijk hebt ervaren.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, ik wil ook absoluut niet de pretentie geven dat ik enige vorm van verstand heb. Ik heb alleen mijn eigen ervaring daarin. En that's it, weet je. Ik heb geen... ik ben niet... donker of wat dan ook. Ik heb helemaal niks daarvan. Ik heb alleen maar die initiatie, die eerste 4 jaar daar gehad. That's it. En daarna ben ik zo keihard westers als ik weet niet wat, zeg maar. Dus dat is een gekke combi voor mij.
Ja.
Ja.
Mooi. Dankjewel.
Heel veel dank aan Lise Soren voor het te gekke interview dat we met haar mochten hebben om deze podcast zo inspirerend te maken. Via de links onder deze podcast in onze blogs, de Ludeo website en Kunsttaal social media kanalen kun je Lise Soren vinden en volgen. Als je met plezier naar onze podcast geluisterd hebt, wil je dan delen, een beoordeling geven en een review achterlaten? Ben je er volgende week weer bij? We zijn dan in het atelier van Marjolein Witte.
En waarom is het belangrijk dat mensen jouw kunst zien?
Oeh, dat is een goede vraag. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wat we gewoon... continu, elke dag, met z'n allen doen, is plaats bepalen. Maar dat is heel, een soort van vloeibaar. Ja, dat is gewoon ontstaan. En je kiest natuurlijk altijd iets wat dicht bij jezelf ligt.
Ja.
Voor mij is het ook... mijn manier van communiceren naar de wereld.
Ja.